Hebben jullie een beetje genoten alvast van de Eredivisie weekend?
Ja, maar ik heb me vooral weer opgewonden, Etienne.
Het verbaast me niks.
De penaltyregel. Ja, waar gaan we nu naartoe? Gaan we nou als hockey dat je gewoon... Ga maar die voet zoeken. Dus in dit geval, ga maar die hand zoeken.
Ja, dat is wat er nu gaat gebeuren. Want ja, je ziet het nu. Ja. Als die bal dus... Ik heb Bas Nijhuis nog bij Veronica en Seid zien uitleggen. Als je je handen dus ook maar een beetje omhoog doet... en dan komt het tegenaan, is de hens.
Ja, maar...
Maar ze neemt je niet, hè?
Nee, maar het is de hele tijd, alles is hens, zeg maar. Als hij er tegenaan gaat, behalve bij Senesi.
Dat is ook in regel gevat. Ja, alles is hens, behalve bij Senesi.
Ja, nou, okay. Ja, dat is... Ja,
heeft Erik Gunnar geregeld natuurlijk, zit bij de KNVB.
Maar even anders gezien van al die andere momenten. Ja, bij Senesi, die hield zijn arm aan het lichaam. Als hij daar, want in feite scheelt het dus maar een paar procent dat het wel maar, geen hens is. Hè?
Maar kijk nou, die, ik zal nog terugdenken aan Juventus Atalanta. Van die toch beslissende wedstrijd toen in de competitie met die hensbal van de Roon en daarna nog één.
Ja.
Ja, dan je bent soms toch ook in beweging. Je moet toch met je armen bewegen. Dat is motorisch zo geregeld.
Nou, ik vond het ook met die hensbal. Tagliafico met die hensbal. Ja. Die bal gaat als die dus via je eigen lichaam gaat en dan tegen je hand, dan is het dus hens. Als die bal gewoon stuitend had op de grond en had hem dan aangeraakt.
Ja, maar even los van die hensbal, die komt toch als een dolle stier in. Dan kan je toch het risico nemen dat dat een rode kaart is.
Maar keer even terug naar die situatie bij Groningen PSV. Dan is er een PSV'er die schiet loeihard op de goal. En dan staan er wat verdedigers en dan krijgt er één tegen zijn hand en dan is er penalty.
Ja, maar wat zal het lichaam moeten
werkelijk
houden?
Ja, maar werkelijk waar. Dit kan echt niet de bedoeling zijn dat we daar naartoe gaan.
Ik heb me ook geërgerd.
Oh, echt waar?
Aan Onana. Ja, nou eigenlijk meer nog aan Kamphuis was het, hè?
Ja.
Ja. Ik heb die wedstrijd zitten kijken en het was ook zo, als hij de 25 minuten had bijgetrokken, had Sparta hem ook niet gemaakt. Dus daar lag het niet aan. Maar die staat bij elk moment, staat hij op dat klokje te tikken. Kijk maar eens. Nee, op het klokje. Het is,
maar wat
is,
ben je nou verbaasd, hè?
Dus je kan het niet zien, maar elke keer. En dan die Onana, die is bij elke bal gaan liggen. Hij pakte de bal niet aan van Beugelsdijk was het, geloof ik.
Ja.
Ik denk dat hij zomaar... Nou, 2 minuten heeft minimaal. Hij wel gewonnen. En heb je al die wissels nog. En toen floot hij ook nog af op 3,59.
Ja.
3,59, 4 minuten blessure.
Maar was je nou geïrriteerd over Onana of over de scheidsrechter?
Nou, meer... Ja, kijk, Onana staat natuurlijk in zijn recht, zolang die scheidsrechter het toelaat. Maar die... Ja, en Kamphuis floot verder helemaal niet zo slecht. Maar kap dat nou maar gelijk af, dat
ik heb het
gezeur met die keepers.
Twee seizoenen geleden een keer uitgerekend na een Ajax-PSV. Hoeveel minuten Onana in zijn eentje... had kunnen stelen, om zo te zeggen. Dat was 4 minuten 44.
Ja.
En vervolgens inderdaad, ook toen... blessuretijd gewoon... ja, nooit natuurlijk die effectiviteit erbij tellen. Want ik weet niet, dat doen ze dan niet.
Jongens, Johan probeert al 2 minuten wat te roepen. Sorry, probeert ertussen te komen. Omdat jullie,
maar wat mij daarin verbaast is... voor mij hebben we een aantal jaren terug... is er een regel ingevoerd... dat de keeper de bal nog maar 5 seconden of zo... geen scheidsrechter die dat toepast of hanteert... Keepers die weten dat ze er gewoon mee wegkomen. En helemaal zo'n Onana al geel op zak heeft. Ja, die scheidsrechter, helemaal een jonge scheidsrechter. Die gaat natuurlijk never nooit niet een tweede gele kaart trekken. En Mico zegt net terecht. Hij heeft ik denk dat hij wel 4 minuten heeft gewonnen. En die 4 minuten die kwamen er ook bij aan blessuretijd.
Maar de wissels werden dan weer bijgeteld.
Ja, dan kijk, tegen PSV kan ik me dan nog voorstellen. Hè? Dan is het een topwedstrijd. En ook in die Champions League.
Maar dat was maar 1-0.
Dat pakte dan niet zo goed uit in die Champions League tegen Spurs toen. Maar dan kan ik me nog voorstellen. Ja, het is nu 1-0. Maar ze spelen uit bij Sparta.
Ja, nou, daarom.
En met 10 man. Dat speelde denk ik ook wel.
Over de streep trekken.
Tuurlijk, tuurlijk. En het resultaat gaat voor. En dat heb ik ook alle spelers van Ajax in afloop horen zeggen. Het ging niet om de schoonheid. Het ging om de punten. Maar Ajax mag zich toch ook wel een klein beetje meer wat meer wensen.
Ajax zit ook in de stellingen. Maak je geen zorgen.
Als het 34 wedstrijden alleen om de punten gaat, dan worden ze ook de Kuipen of de Arena uitgefloten. Dus
door wie?
Tegenwoordig niet meer.
Ja, door wie dan? Ja. Er zitten 3000
mensen. 13.000 al in de Kuip. Dan zal Arena toch ook wel...
15.
Nou.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Arjen Robben terug op de Nederlandse velden. Ajax, PSV en Feyenoord winnen in de openingsweekend van de Eredivisie. Daar gaan we uitgebreid over praten in deze AD Voetbalpodcast. En wie wordt er nou bondscoach? Want ja, Peter Bos is benaderd, Frenk Rijkaard is benaderd. We gaan erover praten met Johan Inan, met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Ik ben Etienne Verhoef, dit is de AD Voetbalpodcast. Eerste stelling, mannen. Ik leg hem gelijk maar eventjes neer bij jou, Mikkels. Geen speler in de Eredivisie is belangrijker voor zijn club dan Steven Berghuis voor Feyenoord.
Volgens mij heeft Maarten het vorig jaar een keer uitgerekend. Hij is wel heel effectief, ja. Dat klopt. Als je snel denkt aan de andere clubs, Ziyech was dat natuurlijk bij Ajax, denk ik wel. Maar...
Onana nu ook bij Ajax?
Nou, Onana is het loste van natuurlijk wel een geweldige keeper. Maar Berghuis, ja, dat was een hele rare voorbereiding. Hè. Hij had eigenlijk maar 1 keer in 90 minuten gespeeld. Het gevoel was niet goed. Longinfectie, ziekenhuisopname, noem het allemaal maar op. En ja, in deze wedstrijd dan zie je toch ook wel een beetje, Johans weet het nog beter dan ik, het niveau van PEC. Hè. Die hebben vorig jaar, schoot hij ze eruit alle standen in tegen PEC. Ze zijn nog geen 5 minuten bezig. En hij heeft werkelijk alle ruimte om hem met links eens even in de hoek te schieten. Ja, dat is ook wel een beetje de Eredivisie.
Maar Johan is weg bij PEC en het gaat gelijk minder met PEC, hè?
Nou, meestal won PEC wel van Feyenoord.
Ja, dat ging al, maar, dat ging al niet maar, van mij, dank je.
Ja, Berghuis heeft het goed gedaan. En dat is een beetje, dat hebben we vandaag opgeschreven, een beetje dubbel gevoel, hè, in de Kuip.
Nou, ik denk als hij zo voetbalt, weet je, en de transferperiode staat nog open tot 3 oktober.
5 oktober.
Ja. Ja, de Feyenoord moet toch, als hij weggaat, dan is dat een soort van eenarmige bandiet geworden.
Ja, maar het gekke is, er was dus in heel die coronaperiode en in de zomer is er geen interesse voor hem geweest.
Nee, maar dat heeft toch te maken met het voetbal in Nederland dat stil heeft gelegen 5-6 maanden lang. En dat Feyenoord natuurlijk niet veel in Europa heeft laten zien.
Nou, dat kan. Maar je kan natuurlijk
geluk
ook kijken.
Voor Feyenoord misschien wel.
Ja, maar het is ook natuurlijk een beetje vreemd als je nu, als ze hem nu nog zouden ontdekken. Hè? Als je nu bijvoorbeeld tegen Twente straks 2 of 3 goals maakt. Dat mensen zeggen, ja, die moeten we hebben. Want dit heeft hij natuurlijk al tijden.
Dik moet er gewoon Berghuis op de bank houden, toch? Tot en met 5 oktober.
Nou ja, maar let maar op. Ja, ik had zaterdag toevallig een tweetje. Omdat ik het programma zat te kijken voor de komende week. Inderdaad, Twente thuis, ADO thuis. Die kan zomaar op 7 goals staan, hè? Na 3 wedstrijden. En dan zul je zien in de grote competities. Dan is er een club die ineens 2 blessures krijgt. En dan, oh ja, kijk eens even. Die staat op 7 goals. Nou, die nemen we.
Nou, dat is het gevaar, denk ik. Hè? Dat er ergens een blessure ontstaat. Ja. En je moet sneller rechts buiten hebben. En ja, het exacte bedrag is niet bekend. Maar het is niet zo dat die voor Donny van der Beek-achtige bedragen...
10-15 miljoen toch, denk ik, maximaal? Niet?
Nou, ik denk dat je dan al...
veel hebt.
Al hoog zit, ja. Ja, heel aparte situatie natuurlijk. Omdat afgelopen seizoen was hij natuurlijk in gesprek met Van Bommel. Hè, en leek hij naar PSV te gaan. En toen heeft Feyenoord heeft ingegrepen. Heeft hem een verbeterd contract gegeven. Een vorstelijk salaris. Had al een goed salaris. Salaris is nog meer omhoog gegaan. En hij heeft een afspraak gemaakt met de club. Er zijn nu mensen die zeggen, ja, anders had hij bij PSV gespeeld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want hij had nog een contract. Feyenoord had vorig jaar ook kunnen zeggen, nee, jij komt met PSV praten wat je wil. En al bieden ze de zilvervloot. Wij beginnen er niet aan. Zij hebben hem zeg maar beloond. Hè? Ze hebben hem een hoger salaris gegeven. En nu zitten ze eigenlijk met het team. Ja,
ze kunnen natuurlijk een Boris Johnsonetje doen. Hè? Gewoon zeggen, we maken een afspraak. Maar we onttrekken ons weer terug uit de afspraak. Dat kan.
Ja, ik neem aan dat het zwart op wit staat.
Ja, dan staan die EU-afspraken met de Brexit ook.
Maar kun je dat... Want met terugwerkende kracht. Maar dan is het zo'n situatie. En Feyenoord zat vorig jaar moeilijk. En dan wil zo'n speler, je boegbeeld wil dan blijven. Ja... Ik kan dan wel begrijpen dat je dan zegt, oké, en dan staat er ook voor jou iets tegenover.
Ja, ja. Alleen ze kunnen nu veel minder krijgen dan waar ze vorig jaar nee tegen zeiden.
Ja.
Dus het is eigenlijk alleen maar te doen geweest om dat jaartje bij Feyenoord. Ja, zij wisten natuurlijk ook niet dat het maar een deel van een seizoen zou zijn. Maar om nou zo'n inspanning te doen om te zorgen dat Berghuis vorig seizoen nog bij Feyenoord speelde... Ja, en het is grappig, want Arnees heeft deze zomer natuurlijk een paar interviews gegeven en voortdurend geroepen van ja, wat er nou elke keer gebeurt met die transfersommen. AZ verkoopt voor veel hogere bedragen, PSV, Ajax helemaal, daar moeten we vanaf. Als we Senesi, dat soort typen straks verkopen, dan moeten we echt mega bedragen records gaan vestigen. Nou, Berghuis is natuurlijk wel een speler die, als die nu naar een grote club gaat, zou eigenlijk een record moeten zijn voor Feyenoord. Maar die komt nog niet aan de helft van de transfersom van Klaasie straks.
Als ik Berghuis zie spelen en de aanvallers in oranje, steeds, ja, schutteren gaat misschien wat ver, maar weet je, op de vleugels, ja, dat houdt niet over. Dan denk ik wel steeds van, waarom kan hij niet een paar wedstrijden de kans krijgen?
In plaats van Bergwijn bijvoorbeeld.
Had hij wel, hè, natuurlijk. Alleen ja, hij zat nu natuurlijk niet in die selectie omdat omdat hij ziek was.
Ja. Die was er anders wel bij geweest. Ja. Maar ja,
dat was wel weer een voordeel dan. Stel je voor dat hij
ook nog had gescoord.
Een interland goal had gemaakt.
Man, dat jij dat druk had. Had je kunnen tikken de hele tijd. Deze club. Want die Italianen, dat verbaast me ook weer nu bij PSV. Atalanta Bergamo komt voor Lammers. Die ook natuurlijk een half jaar geblesseerd is geweest. En een beetje op de weg terug is. En...
Ja, maar zou het niet zo zijn dat bijvoorbeeld dat Atalanta, die zoeken nog een spits voor de bij. En dan, ja, in Nederland 7 miljoen, dan vinden ze dan niet zoveel.
Ja, maar als je voor 7 miljoen Berghuis kan ophalen. Als ik naar Atalanta Bergamo zou zijn. En ik zou een spits zoeken die in ieder geval gelijk staat.
Ja, maar hij heeft de leeftijd natuurlijk niet om nog te
27.
Zeggen...
27.
Ja,
ja, oké.
Het is ook geen 7, hè? Nee. Zo goedkoop is die ook weer niet. Maar het is...
Oh ja, Lammers is ook alweer omhoog gegaan, hè? Inmiddels.
Maar misschien dat zo'n Lammers dan ook toch wel voor de doorverkoop weer op termijn wordt gekocht. Ik weet het niet goed.
Maar Arnes heeft zijn telefoon nu altijd uitstaan, toch? Of niet? En Dick Advocaat heeft ook gezegd, want het lijkt mij toch dat je dat... Ja, angst en beven die laatste maand heen gehad.
Ze hebben op één punt wel vertrouwen. Hij is heel kieskeurig. Dus voor de gekke landen, om het maar zo te noemen, daar heeft hij geen trek in. Nou, in Engeland is het natuurlijk geen groot succes geweest bij Watford.
Maar wat als Sevilla komt?
Nou ja, dat soort clubs, dan zou die weg zijn, denk ik. Ja.
Sevilla wilde toen toch ook Bergwijn halen samen met Luc de Jong. Als je iemand wil hebben die een voorzet kan geven.
Bergwijn bij Sevilla nu. Nou weet je, die moet eigenlijk vandaag weg.
Oh, nee, maar ik had het over Berghuis, hè?
Ja, maar nu je erover nadenkt, die moet daar gaan spelen.
Ja.
Want inderdaad, ze daar gaan naar Reguilón. Nou, dat is dan een opkomende linksback. Maar ze gaan naar wat mensen verliezen. Hij moet daar
maar Luc de Jong luistert deze podcast toch ook vanuit Sevilla?
Ja, maar die zal dat wel al aangegeven hebben, denk ik. Want hij zoekt een beetje aanvoer vanaf de vlak.
Dus weet het alvast over een paar weken. Als Berghuis wordt gebeld vanuit Sevilla, dan is het hier geboren, zeg maar, in die podcast. Maar
Berghuis is ook niet de man van de voorzet, hè? Je moet hem vooral niet in de weg lopen, dan kan hij schieten.
Ja, dat is wel weer waar, ja.
Maar helemaal goed, die indraaiende ballen, die geeft hij toch. Ook bij Oranje wel op de spits.
Dat is waar.
Johan, is Feyenoord je mee of tegengevallen dit weekend?
Tegengevallen.
Ja?
Maar dat geldt voor... dat geldt ook voor Ajax. Weet je, het is, we kunnen denk ik niet op basis van één wedstrijd nu concluderen hoe ver een ploeg is. Maar ik heb het eerste uur gekeken, vertelde ik Mikos net ook. Vond Feyenoord goed beginnen, maar daarna nam PEC de overhand. En het was ook weer niet zo hetzelfde als bij Ajax. Weet je, Sparta had op een gegeven moment ook een overwicht. Je hebt alleen niet het gevoel, dat had ik bij PEC niet en bij Sparta niet... Dat ze zouden gaan scoren. Dus wat dat betreft, ja, die ploegen uit het rechte rijtje. Daar ontbreekt ook een bepaalde creativiteit. En misschien ook wel dynamiek om die topclubs echt moeilijk te maken. Ik heb bij Sparta echt geen moment het gevoel gehad dat die zouden gaan scoren. Die hebben een uur lang tegen 10 man gespeeld. En de grootste kans was volgens mij voor Bart Vriends. Een opkomende verdediger die voor de man kwam en overschoot. En PEC tegen Feyenoord eigenlijk hetzelfde. Ik zag een schot van Saifo Wermerskerke voorlangs. Die kon erin gegleden worden, gebeurde niet. En Reza die kon een keer weggestoken worden. Maar dat was het wel. Dus ja, weet je, om nou te zeggen dat Feyenoord slecht was of Ajax super slecht. Ja, het hield aan de bal niet echt over. Maar echt in de problemen zijn ze ook niet geweest.
Was voor Dick wel lekker, toch? Advocaat wil graag weer terugkomen in die flow van vorig seizoen. Als je dan dit soort potjes over de streep trekt.
Ja, nou ja. Het was een beetje afwachten natuurlijk hoe die ploeg allemaal uit die lange periode kwam. Ja. En Feyenoord kwam er voetballend gewoon niet goed uit. Maar het was wel een advocaatachtige overwinning. Hè? Dicht bij elkaar, weinig weggeven, je doelpuntje maken. Dus ik denk wel dat hij tevreden was. En dan pikt hij ook nog Diemers mee met een goed debuut. Maar er zijn er ook wel een paar die moeten niet te veel van dit soort wedstrijden afleveren. Want hoe smal de selectie van Feyenoord ook is of was, dan gaan er toch veranderingen plaatsvinden in het elftal.
Ja, dat is waar. We gaan naar stelling 2. Oh, sorry.
Linzen viel me wel tegen.
Het was niet de beste, nee. Jurgensen was moeizaam. En zo waren er nog een paar.
We gaan naar stelling 2. Die gaat over Ajax, Johan. Leg hem even bij jou neer. Ajax wordt helemaal niet zo simpel kampioen als we allemaal dachten.
Oeh.
Eén wedstrijd. Eens.
Oh, ja, wat nou? We hebben de hele voorbereiding toch gehad waarin het zo soepel liep. Wat mag dat allemaal weer niet? Mogen we geen conclusies trekken uit wedstrijd nummer 1 en 5?
Nou, ja. Toch was het wel een beetje wat ik gisteren dacht toen ik ze zag spelen.
Zie je?
Nou, het is niet zo dat je...
Mikkels heeft deze stelling ook doorgestuurd.
Nee, maar het is natuurlijk onzin om grote conclusies te trekken. Maar ik zat die wedstrijd te kijken. Toen dacht ik, nou, het is toch... Want het is niet zo dat... Het is kunstgras en er zijn allemaal excuses. En hetzelfde wat ik net voor Feyenoord zei, geldt natuurlijk ook voor Ajax. Moeilijke voorbereiding.
Mijn originele stelling was eigenlijk ook... Overmars moet snel het middenveld gaan herstellen. Dat was de eerste gedachte die ik had.
Met een aankoop? Of?
Ja, met een aankoop. Dan
gooi je er maar weer geld tegenaan.
Waarom is het? Je zit echt in de fase van... Mijn kleuter van 4 nu.
Die trainer moet gewoon aan de slag.
Hij heeft toch Kudus nog? Ook,
ja, ja.
Wat heeft hij allemaal lopen?
Ja, en... weet je, je hebt... het gekke is dat in de voorbereiding, daar ging het zo goed. En maar goed, dat hebben we vaker gezegd hier. Dat die voorbereiding heel weinig zet. Dat bleek gisteren wel weer. Want bijvoorbeeld het koppeltje Alvarez-Gravenberg. Ja, dat liep heel goed in de voorbereiding. Maar gisteren zag ik ze allebei echt de ene naar de andere bal inleveren. Vooral in de eerste helft. Dat je denkt, hoe kan dat? 6-7 wedstrijden op rij loopt het prima.
Omdat je alle ruimte krijgt in de voorbereiding.
Dat valt denk ik ook wel mee. Want daarover gaf Ten Hag ook aan dat ze bewust tegen Duitse tegenstanders gespeeld hebben. Omdat die wedstrijden ook niet benaderen als oefenwedstrijden. Die klappen erop. Dus dat liep allemaal prima. Maar gisteren kon je wel echt zien, ook Alvarez, ja... Weet je, dat is, ik blijf dat zeggen, ik vind het echt een atypische Ajax-speler. Gewoon geen middenvelder voor Ajax. Maar Ten Hag blijft ervan overtuigd dat hij degene is die voor balans moet zorgen.
Maar er is bijna niemand die bij dit Ajax toch die steekbal geeft. Die bal geeft op een plek dat je hem niet verwacht. Zoals Ziyech dat kon. Zoals dat in het verleden ging. Donny van de Beek ging dan diep. Dat mis je toch allemaal?
Ja, ja,
het is allemaal een beetje voorspelbaar voor
ja, hem. Ja, en gisteren zag je dat wel. Maar daar kom ik er weer op terug. Weet je. En die hebben in de voorbereiding hebben ze in 7 wedstrijden weet ik veel hoeveel doelpunten gemaakt. En volgens mij was het 5-6 keer was het binnen 5 minuten al raak. Dus die creëerde kans na kans. En dan komt het in de competitie komt het er ineens niet uit. Ja, om dan meteen te gaan zeggen van dat er een nieuwe 6 bij moet.
Dat het eigenlijk helemaal niet simpel kampioen wordt, is een beetje overdreven.
Ja.
Oh, concludeert.
Ja, concludeert.
Ik denk niet dat Ajax, begin april al kampioen is.
En de nieuwe rijkaart?
Gravenberg.
Ja, nou wat we...
Nou ja, je ziet wel dat die jongen talent heeft, maar je ziet ook nog wel... Het is natuurlijk een beetje typisch Ajax. Hè? Sjoerd heeft er wel eens wat over geschreven en gezegd. Dus natuurlijk, de Polonaise wordt natuurlijk altijd ingezet. Hè? Als er een jeugdspeler doorbreekt en er is niets beters. Maar het is ook nog niet zo dat ik nou denk...
Nee, ik had ook...
Ik ben voorzichtig, want het kan best een nieuwe Rijkaard worden. Maar.
Ik had ook niet raar opgekeken als die er in de rust was afgehaald. Die was echt vooral in het eerste kwart dramatisch. Verloor de ene bal naar de andere, liep nog tegen Geel aan. En in de tweede helft zag je wel echt wat zijn kwaliteit is. Dat zijn die rushes met die lange passen. Dat die zo door 3 mannen heen loopt. Alleen ja, gisteren keek Studio Voetbal. Het Van der Vaart zei, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Hij zei van, dat doet hij altijd. Aannemen en nog een handeling en nog een handeling en nog een handeling. En uiteindelijk de linksbuiten inspelen. Wat je al lang al had kunnen doen. Dus ja,
dat is misschien ervaring.
Op de ja, manier. Ook denk
Rijkaard
ik.
Rijkaard kan nog groeien, zeg maar, de nieuwe Rijkaard. Ja. Maar jij vond dat ook? Ik allemaal weer dat is allemaal te stellig, dit?
Nee, maar ja, weet je.
Maar zo denkt het volk toch ook?
Ja, 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 zeker. Nee, dan krijgen we dat weer.
Ja, godsamme. Het volk moet gewoon stil zijn. Hè?
Oh, ja.
Nou ja,
ja, ik kom zo meteen
stukjes
ik kom,
lezen en verder niks zeggen.
Precies.
Ja, nee, maar inderdaad, 1 wedstrijd, dus straks naar 2. Kijk, vroeger is dood en dat telt allemaal niet. Maar wat is het toch heerlijk dat je toen eens even 8 wedstrijdjes de tijd nam om eens even te kijken. Joh, hoe staat iedereen ervoor?
Ja, maar hebben ze geen tijd meer voor. De wereld is sneller geworden. Ja.
En dan kregen ze een
gefundeerd waardoor. Het is 1936.
Ja, en nu krijgen we dit. Nu krijgen we stellingen als van, kan Feyenoord mee in de Bundesliga? Als ze dan een wedstrijd spelen.
Wees blij. Want vroeger hadden we de stellingen per fax gegeven. Moet je nagaan, dan waren we natuurlijk al 3 dagen onderweg.
Ja. Ja.
En de heer Rood.
Ja, nou goed. Etienne, het hoort erbij, dus we gaan het allemaal...
Maar vind je Ajax dan goed uit de startblokken gekomen? Met een overwinning? Want ze hebben de afgelopen 3 wedstrijden bij niet gewonnen.
Ja, dus als je het zo bekijkt, uitstekend gedaan. Want ze winnen nooit een eerste wedstrijd de afgelopen jaren. Nee. Dus prima. En dan spelen ze, wat spelen ze komend weekend thuis? Tegen RKC. Hetzelfde door de 10-0. En dan zitten we hier volgende week maandag. Hey, Ajax, 2 vingers in de neus kampioen. Of niet?
Ja, nou, dat zou wel makkelijk zijn om die stelling dan erin te gooien natuurlijk.
Ja.
Maar het was toch niet heel makkelijk hoe Ajax voetbalde?
Nee, maar... Ja joh, ik geloof dat Willem van Aanigem het in zijn column zei vandaag. Zo'n eerste wedstrijd, die moet je gewoon doorkomen. En dan ben je vertrokken en dan gaat het lopen. Of het gaat niet lopen, dat kan ook. Maar dan dat zien we dan wel, toch?
Dus ik vind het nu, weet je, ik zit nee, joh, nu, maar... we zijn sinds augustus bezig met deze voetbalpodcast. Aan de voorbereiding mag ik geen conclusie verbinden.
Nee.
En aan de eerste wedstrijd van de competitie ook mag ik ook geen conclusie.
Nee.
Dus wat doen we hier dan?
Nou, waar het over moet gaan is, hoe kan het dat in dit geval, dus die handsballen hebben we behandeld.
Ja.
Vervolgens, in die wedstrijd ook, de PSV krijgt die penalty. Dan gaat Malen achter de bal staan. Dus eigenlijk heb je als team iets verdiend. Iets positiefs verdiend. Maar dan moet die jongen vervolgens 1,5 minuut wachten. Omdat Groningen even 4 wissels tegelijk gaat doen. En die jongen is allemaal traag het veld uit. Dus jouw voordeel of iets wat je verdient. Dat wordt langzamerhand een soort straf. Want je moet 1,5 minuut wachten.
Maar jij zei dus, vorige week dat je zo leuk vond dat er 5 wissels in zaten. Dat het juist, dat je juist met maar, nieuwe initiatieven. Het is juist het nieuwe wat jij wilde. Co-Adriaanse effect.
Ja,
dat wordt nu gedaan door Buis.
Ja,
die maar, gaat gelijk 4 man erin brengen.
Ja,
dat is toch geweldig?
Ja, nou, het mag. Maar, ja. Maar dat is toch een interessante discussie. Is het daarvoor bedoeld? Moet je niet eerst de situatie afmaken, die penalty nemen... en dan kan jij je 4 wissels gaan doen? Nou, dat lijkt mij iets reëler.
In de NBA gebeurt het ook, hè? In de NBA gebeurt het ook. In de NBA mag je 1 vrije worp nemen... en dan zitten de wissels klaar... en dan de 2e vrije worp wisselen ze door.
Ik vond het in elk geval, volgens mij is dat een relevante discussie naar het openingsweekend. En wie de kampioen wordt, man, dat zien we dan over 10 wedstrijden toch wel.
Dan al.
Lijkt mij wel.
Ja, dat is wel heel snel
de eerste keer.
Maarten al wisselt die 16 keer die buis, die penalty, maar die kan het toch gewoon, die moet het toch gewoon.
Nee, los daarvan. Ja. Maar gewoon het effect is toch anders. Als jij de anderhalf minuut en die speelde en dan ging het maar tergend langzaam naar die kant. Ja.
Maar mag een scheidsrechter zeggen, nou wacht jij gewoon even rustig met de wissels? Of ja, is die verplicht om?
Ik weet het niet.
Als ze willen wisselen, mogen ze wisselen.
Nou, maar je hebt vroeger, had je hè, vroeger.
Hè? Ja. Oh, wacht even, was dat 1932 of niet?
Van deze wereld. Ja. Zei het was, ja, even wachten als
ja, toch?
Dat soort dingen gebeurde. Maar misschien niet bij strafschoppen, maar luister, die bepaalde wel over een speler op een
luister, moment. Er worden dus regels bepaald. Dus dit zijn de mazen in de wet. Ik bedoel, het is hetzelfde. Jullie weten, maken ook een Formule 1 podcast. Zolang er een maas in de wet is rondom het leveren van een motor aan een andere ploeg, ja, dan kan dat. Dus, ze hebben gewoon gezocht.
En maar dit is toch een leuke discussie. En zo is ook de discussie wat die keeper van PSV presteert met dat uitverdedigen. Ja. Maar werkelijk waar, hoe bestaat dat? Ja, dat is toch, het zou bijna, ja, dan word ik ongenuanceerd, maar het zou bijna reden zijn om eraf te halen. Want dit kun je toch niet doen met 0-1 voor?
Ja, los daarvan, de hele voorbereiding gaat het bij PSV over die ene meevoetballende keeper die de trainer mee wil nemen. Ja. En dan komt hij de eerste wedstrijd, levert die bal bij de tegenstander in. Ja. Doelpunt.
Maar laten we teruggaan. Ik ga met je mee naar die stelling, zeg maar, van die wissels. Vind je dat dat wel of niet? Er moet gewacht worden? Of kan dat niet? Want jullie hebben vorige week juist gepleit voor dat trainers die inventief zijn, die daar wel mee kunnen. Ja. Je kan ook op Adriaanse manier beginnen. Ja, jij niet. Nee. Jij wil gewoon 4-3-3 beginnen en achter de bal en een beetje dik advocaat voetbal spelen. Dat begrijp ik, Mikkels. Maar Maarten hier als innovator aan deze desk.
Ja, klopt ook.
En
klopt ook.
Was daar heel erg, had daar helemaal. En dan gebeurt dit en dan ga je zeggen, ja, mag dat? Ja, tuurlijk mag dat. Dat is juist de mooie aan de regel.
Maar we kijken het even uit het perspectief van Malen. Maar misschien als je het vanuit het perspectief van Buijs zou zien, dan ja.
Er is al eindelijk een trainer die speelt met de regels.
Ja.
Ja. Je nou staat 2-1 ja, achter, dan komt de strafschop.
Ik zeg het ook omdat vorig jaar vond ik het ook al discutabel. Om dan een hele duidelijke penalty, dat het hele stadion ziet, is een penalty. En dan toch moet die VAR er nog naar kijken. En dan duurt het ook 1,5 minuut. Dan is jouw voordeel als nemer is dan toch echt wel weg. En dan kun je zeggen, natuurlijk moet je hem erin schieten. Maar ja,
ik vind het wel mooi.
Er gebeurt iets. En
beetje mindfuck.
En ja. Ik vind dat niet helemaal. Dus ook met die VAR, als het een hele duidelijke penalty is, dan hoeft hij dat helemaal niet na te kijken. En dan hoeft er geen 1,5 minuut tijd tussen te zitten. Nemen en klaar.
Hoe vond jij het, Mikkels, die wissels?
Ja, het is me eigenlijk niet zo opgevallen, eerlijk gezegd. Ik heb die wedstrijd wel gezien, maar ik heb eigenlijk geen rekening mee gehouden dat Malen zou hebben afgeleid. Maar het mag. Maar volgens mij heb je nog altijd scheidsrechters die dat kunnen beslissen. Want Buijs had ze niet nodig voordat die strafschop genomen werd natuurlijk. Of hij moet ze voor het inlopen hebben ingezet.
Ja. Dat ze goed kunnen inlopen. Ja. Ja. Dat is wel gelukt.
Dat is gelukt, ja. Maar Groningen PSV was natuurlijk eigenlijk een wedstrijd om een heel ander iets. Maar daar heb je waarschijnlijk nog een stelling over.
Ja, ik ga hem gelijk neerleggen. Zou ik daar de stellingen? Ja. Waarschijnlijk. Ik vermoed dat hier natuurlijk ook weer gedoe op komt op deze stelling.
Ja.
Kan over de stellingen niet gecorrespondeerd worden. Klachten kan je indienen bij de Chef Sport. De rentree van Arjen Robben was een slecht idee.
Nou, commercieel niet. Sowieso. En voor het gevoel niet. De Eredivisie leefde natuurlijk een beetje op. Maar als je toch heel kritisch en sec bekijkt, had hij denk ik toch niet moeten doen. Ik ben Arjen Robben niet en ik ken zijn lichaam niet, maar dit is ook niet zo dat als je nou heel veel geld had en je kon erop wedden dat jij al je geld erin op durven zetten, dat hij niet geblesseerd eraf zou gaan. Hè? Je kon dit toch ook een klein beetje aanzien komen.
Ja, het was ook wel weer mooi toch gisteren. Ik bedoel, ik zag die foto's van jou voorbij komen op Twitter, dat hij in het gangetje was.
Dat is het, maar ik heb er ook wel een dubbel gevoel bij. Want hij heeft het toen bij zijn presentatie heeft hij het uitgelegd hoe hij het zag. Hè? Van, joh, mijn carrière, dat is allemaal af. Er zit een strik omheen. Dit is iets extra's. Dit staat helemaal los. Dit is echt voor Groningen. En dus, al duurt het 1 wedstrijd, 2 wedstrijden of 2 jaar. Alles is goed. Maar ja, ik weet niet of je dan gisteren daar ook nog zo naar kunt kijken. Want ja, god, dit is gewoon wel. Het is gewoon, als je van voetbal houdt, hè, of je voor Groningen bent, of voor VVV, of voor PSV, of voor Ajax, of Feyenoord. Je wil dit niet zien, toch? Nee, ze wil dit niet zo dat dit zo eindigt.
Maar ze hadden het zo zorgvuldig opgebouwd, toch? Ze hadden er juist alle tijd voor genomen. En dan.
Maar zijn tragiek blijft gewoon, dat is een hele carrière al. Hij heeft een Formule 1 motor en die zit gemonteerd in een DAFje. ja, dan gaat het dus geregeld mis. Dat lichaam kan dat gewoon niet aan. Die power die hij met die sprints kan ontwikkelen. En hij stond ook al na 19 minuten stond hij ook even zijn kuiten te rekken. Toen dacht ik al van oeh, pas maar op.
Zou die stoppen?
En nou, mij lijkt, maar dat is echt speculeren, dat je niet na één wedstrijd meteen. Ja, volgens mij kun je dat naar jezelf niet maken en naar iedereen.
We mogen niet in wedstrijd conclusies trekken. Hè?
Maar hangt natuurlijk een beetje af van de diagnose. Als die er 2 maanden uit zou zijn.
Ja. Ja, maar we mogen toch niet naar in wedstrijd conclusies gelijk trekken. Dat is toch de les van
deze
podcast.
We hadden ze vooraf al getrokken. Bijna in deze. Maar, nou, ik ben het wel met Maarten eens. Het is toch een beetje pijnlijk. En ik begrijp het wel. Zijn carrière is helemaal af. En er is niks meer om te beoordelen. Maar
je kan toch ook gewoon voor de lol. Je kan toch wel mee op dit niveau, Arjen Robben.
Nou, ik moet wel zeggen, hij speelt ook een beetje met de B1. Hè? Ik weet niet wat Groningen heeft geïnvesteerd. Deze, ja,
maar die jongen die erin kwam,
met de B1 aan.
Die jongen die erin kwam, die was dus nog niet geboren toen hij zijn laatste Eredivisie goal maakte. Dus die jongen zat achter de tafel na afloop. En ja, die keek ook maar zo van, ja, zei hij. Ja, ik wist eigenlijk ook niet goed wat er gebeurde. En dus dat soort spelers, inderdaad, daar staat hij mee op het veld.
Weet je wie er ook niet wist wat er gebeurde? Heb je dat interview gezien? Malen.
Ja. Die dat zei, was ook bijzonder, hè?
Ging die eruit?
Ja.
Oh ja?
Die stond afloop,
helemaal niet door.
Die had helemaal niet door. Die stond de afloop voor de microfoon, zei ze. Maar dan ging helemaal over Robben. maar hij ging er eerder af of zo, toch?
Ging die eruit?
Het helemaal niet door. Die had wel zo bezig met de wedstrijd geweest dat hij helemaal niet door had gehad dat Robben eraf was.
Nee.
Maar even jongens, hij kan toch niet stoppen nu?
Nou, kan wel. Alles kan.
Ja, hij kan stoppen. Maar kan hij dat maken naar de supporters en naar Groningen toe? Dat is een heel project geworden.
Nee, tuurlijk.
De club,
precies.
En hij heeft alles op alles gezet voor zijn rentree. En dan, ja, goed.
Maar misschien valt het mee. Hè? Misschien is hij eerder naar de kant gegaan. Juist om te voorkomen dat hij er 2 maanden af ligt. En dat hij na een paar weken.
Ja, maar dan het goed in. Maar dan was het wel acuut uit. Hè?
Ja, en dan was hij denk ik ook niet meteen naar huis gegaan. Want dat vertelde Buijs na afloop.
Precies.
Die had hem niet meer gezien. Hij was, hij was naar huis gegaan.
Wat ik ook wel een beetje apart vind. Ja. Ik heb blijven verwachten op je ploeggenoot. Ik snap ook weer de teleurstelling.
Maar. Ja, maar dat ja, precies.
En,
maar.
En een beetje het contrast ook. Arjen Robben die. Op zijn 37e alles al heeft bewezen en er nog alles aan doet om van Groningen weer een fatsoenlijke subtopper te maken. En aan de andere kant kreeg ik later mee, de mooie Yataren, op zijn, hoe oud is die, 18, 19?
18.
Weggestuurd van een training, omdat een oefening hem niet zinde of dat ik denk van ja... Ja. Er even een generatieverschilletje.
Ja, nou ja, helemaal waar. En... Ja, precies. Ja.
Ik vond wel, bij Iataren, mogen we daar al naartoe?
Ja,
er liet een foto zien dat hij bij Oranje op de bank zat. En daar werden conclusies uitgetrokken gisteren. Ik weet niet meer wat programma het was.
Wat dan?
Hij zat als wisselspeler bij Oranje op de tribune. Hij keek niet vrolijk, dat zag ik ook wel. Maar goed, hij zat gewoon ongekleed op
weet je,
stoel.
Was het die onderuitgezakte foto was dat toch een beetje?
Ja, er werd eigenlijk meteen de conclusie getrokken van dat hij daar woedend zat of zo. Ook wel een beetje mak, want Yataren had toch ook niet het idee gehad dat hij daar in die 2 interlands... had misschien toch wel gehoopt op speeltijd en dat was misschien ook wel reëel geweest. Maar het is toch niet zo dat hij in deze fase van zijn carrière woedend op de bank zit bij Oranje?
Nee, maar het enige... Moeilijke vind ik er zelf aan, omdat je die jongen ook volgt en je weet die familieachtergrond. Hè, zijn vader is overleden, dat was echt een vraagbaak voor hem. En iemand die hem ook wel eens vertelde, eens even tegengas gaf. Dat is weggevallen, dan ben je 17, 18 jaar en iedereen hemeltje op. En ja, dan is het misschien ook, de jongen van Persie, daar was natuurlijk ook geen feest om mee om te gaan. Alleen het enige verschil is wel... Denk ik, van Persie was volgens mij wel fit in de jeugd. En deze jongen is gewoon, die komt structureel te zwaar terug van vakanties. Daar hebben ze nou al een paar keer in de jeugd ook mee aan de slag moeten gaan. Dat Adil Ramzi hem mee moest nemen, bos lopen om te zeggen, joh, je moet gewoon aan de slag inhoud kweken. Ja, dat vind ik wel een beetje een. Hoe zeg je dat? Een beangstigend signaal van ja, god, heeft hij echt de honger om er wat van te maken? Dat twijfel ik dan een beetje.
En daar komt bij, ik zat naar PSV te kijken. Ik denk dat het lang geleden is geweest dat ik PSV zo heb zien jagen snel gelijk op ballen zoals tegen Groningen, dat ze gelijk op. Ze zijn niet echt extreem in de problemen geweest.
Ja, maar ze gingen wel ver naar achter, toch? Ze counterden toch wel veel.
Ja, omdat ze op de snelheid daaruit wilden.
Ja, nou ja,
maar het eerste kwartier was wel echt dat ze er volop zaten.
Ik denk dat ze dit seizoen tot een soort tussenvorm gaan komen. Dat ze wel bijvoorbeeld, komend zaterdag spelen ze Emmen thuis. Nou, die gaan ze in de eerste half uur volledig afjagen en dan proberen 1-2-0. Ah, en dan een beetje terugzakken en dan heb je zoveel snelheid. Ja, dan wordt het in veel wedstrijden, als jij 1-0 voorkomt en dan die snelheid voorin, Malen, Gakpo, Madueke. Ja, dan kunnen zij gewoon ook countervoetbal spelen. Ja.
Half volgas voetbal dan.
Heb je lang over nagedacht.
Ja. Ja, niet helemaal gegenpressing, maar...
Maar die manier van spelen in het begin dacht ik, nou ja, weet je, als je dat eerste kwartier, 20 minuten zo weet vol te houden en hoe ze erop zaten.
Ja, want dat doen ploegen natuurlijk wel vaak in het begin. Maar ik denk,
maakt
deze weken al gelijk al, dat het PSV toch het allerbeste ligt. Als ze gewoon een beetje naar achteren gaan en de snelle jongens voorin.
En Groningen speelde ook heel verdedigend, hè. Die speelden echt 5-3-2, 5-4-1. En ja, dan moet je ook wel heel precies spelen om er tussendoor te spelen.
Die Hendricks bleef trouwens nog best rustig, hè? Want die keeper die speelde natuurlijk aan, ook nog met een stuit. Er stond iemand in zijn rug op 3 meter met een stuitje erin. En er was ook eigenlijk niemand waar hij terug kon leggen. Hij deed alleen zit met zijn hand of zo. Ik kan me herinneren dat Ruud Krol, gaan we een keer naar vroeger. Ruud Krol sloeg die Peter Boeven dan keihard om zijn oren, dat soort dingen. Maar ja, dat was eigenlijk verder wel
veel. Hij dacht, ik maak het toch nog even spannend. Ja. Deze wedstrijd, ja.
Lekker ook voor zo'n Schmid, hè, dat je een keeper haalt en dan je hebt een heel conflict met twee keepers gelijk. En dan gebeurt dit.
Maar het heeft natuurlijk wel gelijk, als ze allemaal in je 16 komen staan, waarom zou je dan in godsnaam toch denken, nou, we tikken het gewoon uit.
Ja. Ja.
Manchester City doet het wel eens.
Maar ook, hè, als we het dan hebben over de Eredivisie, over slimheid, hè, PEC dat dan Feyenoord niet echt moeilijker maakt, Sparta AR ook niet.
Nee.
Groningen, PSV speelde op een gegeven moment, inderdaad, iedereen ging doorjagen en er stond Boskagli, stond in zijn eentje tegen twee Groningen aanvallers. En Pat had de bal. En dan ros je hem toch naar voren. Ja. En dan staan er twee tegen één. Maar nee, dan moeten ze ook even opbouwen. En vervolgens is het moment weg. Ja, dat herkennen van die situaties, dat mag wel beter. Echt, dat
opbouwen moet.
Ja, opbouwen moet. Ja, maar dat is Hollandse school, hè, jongens.
Ja.
Daar zijn we groot mee geworden. We gaan naar de laatste stelling, Johan. Daarvoor gaan we jou even... we komen nu een vierde official met een bordje omhoog.
Wissel.
Oranje.
Even noppen laten zien, Sjoerd.
Ja, precies. Even noppen controleren.
Er valt genoeg over te zeggen.
Hè? Nou, daar hebben we nog wel... Dus we dachten, weet je wat? Aangezien er vandaag in de krant nog een mooi verhaal over stond... schrijft Sjoerd Massou even aan in deze podcast voor de laatste stelling. En die luidt, de KNVB maakt er een potje van de opvolging van Ronald Koeman.
Wel leuk dat ik ook nog een rondje mee mag doen.
Nou hè?
Ja. Nee, maar het is
wel...
Of
wil je ook nog ergens op? Of
nou, ik hoop dat we nog... Nee. Ik hoop dat we nog tijd over hebben.
Oh, je hebt de nieuwe rijkaart, weet je het ook wel. Je hebt een paar keer geïnterviewd, de nieuwe rijkaart.
Ja. Ik heb meerdere nieuwe rijkaarts geïnterviewd, ja. Nee, maar... fijn dat we nog even tijd hebben voor Oranje inderdaad. Want het is wel echt een heerlijk onderwerp.
Ja, de bondscoachschap. Dus de KNVB maakt een potje van de opvolging van Ronald Koeman.
Eens. Ja, volledig eens.
Allemaal?
Eens, ja.
Oeh.
Ja. Tenzij ze vandaag ineens met een soort master zet komen.
Ik kan zeggen masterplan. Ja. Ik zie Hans van Breukelen al staan met een masterplan.
Ja, dat opeens Pep Guardiola uit de hooghoed komt.
Ja,
dan trekken we onze woorden terug.
Ja. Maar tot die tijd is het... hoe kan je nou met Bos en Rijkaard aankomen zetten?
Ja, dat we hadden het met Panenko al even over. Dat is net alsof je, als je presentator zoekt, dat je twijfelt tussen Henny Huisman en Sven Kokkelman. Het slaat werkelijk nergens op.
Maar sowieso Rijkaard is toch...
Ja.
Dat is al heel merkwaardig.
Januari 2013 voor het laatst iets gedaan in de voetballerij.
Ja.
Behalve dan de Cruijffkoorts.
En die ga je dan polsen. Nou ja, het is een hele merkwaardig proces geworden. Een hele merkwaardige zoektocht waarin iedereen een beetje wordt gepolst en geïnformeerd. De spelers en de staf en de commissie Mijnals. Die is er voor de bevordering van diversiteit. En daar wordt allemaal naar geluisterd. En worden de meest uiteenlopende bondscoaches worden een beetje gevraagd van, joh, ben je eventueel beschikbaar? Dus spreekt weinig visie en daadkracht uit. En dan drukken we het, denk ik, heel voorzichtig uit.
Ja.
Maar wat nou als Rijkaard had gezegd, nou, ik heb al jaren niks gedaan, hè, sinds 2013. Maar dat is leuk dat jullie bellen. Dat wil ik wel, ja.
Ik zat op de telefoon te wachten op jullie...
Ja. Ik wil het bondscom van de week gelijk maar rondmaken. Ik wil wel bondscoach worden.
Ik doe het gratis.
Dan hadden ze het waarschijnlijk genomen.
Ja.
Want nou ja, alles wijst er ook een beetje op dat ze in het proces zo inrichten dat ze vooral niet naar Louis van Gaal hoeven.
Ja. Maar jij hebt een hekel aan het woord proces toch altijd?
Ja, maar in dit geval, dit is echt een proces.
Ja. Ik was verleden week niet, ik kon het begrijpen, zei ik, dat als Van Gaal het niet wordt. Maar kan iemand me uitleggen waarom zij per se niet naar Louis van Gaal willen?
Nou,
oh ja, angst. Dat staat ook wel een beetje in het stuk. Er zijn dus een paar spelers die, nou ja, die hebben zoiets van, we hebben nu toch bepaalde vrijheden. Het is nu zo geregeld. Ja, wat blijft daarvan over als hij komt? En toch ook wel dat hij ook op tenen intern staat. Als hij zegt van, joh, ik vind Piet of Kees voor zijn functie niet goed genoeg. Of ik heb daar een ander idee over. Dat ze denken, ja, komt hij binnen. Willen we dat wel?
Maar maakt op weg naar...
Eigenlijk de kern is dat wij hebben eigenlijk vanaf begin af aan als krant ook gezegd, er staat nu een groep waarvan iedereen zegt, die zijn talentvol, die zijn op weg naar iets. Er zijn spelers bij die kunnen de komende tijd gaan pieken. En er komt een toernooi aan. Kijk nou in elk geval naar wel wat voor soort coach zou nu het maximale uit deze groep kunnen halen. Dat moet je leidend maken.
Ja.
En niet alles eromheen. En in de commissie Mijnals. En ja, het zal allemaal wel, maar dat moet toch niet leidend zijn?
Maar dat geldt dus ook voor de spelers. Want jullie zeggen nu, ja, er zijn spelers die moeten toch ondergeschikt zijn aan belang om Oranje Europees kampioen te maken.
Ja, maar wat ze dus nu doen, is niet zozeer kijken naar wie geeft ons de meeste kans op succes. Nee, wie past het beste bij alle verschillende geleden? Waar kan iedereen het beste mee leven? Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Er wordt gezocht naar een compromis waar iedereen van denkt, nou ja, vooruit dan maar. He, dat vinden we wel oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk een heel merkwaardig uitgangspunt. En wat Mikkels zei net van ja, waarom gaan ze niet naar Louis? Ja, ik zie daar nog iets anders in dan wat hier al benoemd is. Overigens klopt dat ook. Maar angst. Kijk, die hele KNVB, die is in de top, als je nou eerlijk bent, doordrenkt met Heracles, PEC Zwolle, Cambuur.
Excelsior Maassluis.
Er zit nog een heel klein beetje Feyenoord in, nou vooruit dan maar. Kijk, het goede nieuws is, er zit meer voetbal in de top van de KNVB. Dat was een jaar of 3-4 geleden niet zo. Nou, prima. Credits daarvoor, dat heeft al iets verbeterd. Maar er zit nergens top. En dat ruik je ook in dit proces eigenlijk. Als je nou echt durft en echt visie hebt, dan ga je ook echt meteen voor het hoogste. En dat kan Louis zijn, dat lijkt mij logisch, maar dat kan ook, die kan je ook in het buitenland zoeken. Maar je legt de lat zo hoog als maar kan. Als je niet in de top gewerkt hebt, zoals deze mensen allemaal eigenlijk. En dat is niet een disqualificatie die mensen individueel. Art Langeler, Erik Gudde, Nico-Jan Hoogma, ook Han Berger, Jan Smit, ook Heracles. Het ruikt daar gewoon naar middenmoot Eredivisie. En dan durf je dat dus niet. Dan ben je dus een beetje bang, toch? Dat Louis eventjes een paar porseleinen vaasjes gaat omstoten op het moment dat hij dat
binnenkomt. Volgens mij, als je die verhalen leest over grote bedrijven, waar het vaak bij de grote bedrijven misgaat, is dat ze de verkeerde directeur aantrekken die niet past. Of de grote broek aan heeft binnen de organisatie dat het misgaat. Maar dat ze eigenlijk vooral te weinig een uitdagende, inspirerende directeur ervoor hebben. Was Apple ooit zo groot geworden zonder Steve Jobs, zeg maar? Weet je, dat is een beetje.
Maar ze hadden dit toch ook kunnen verwachten, hè? Dat Koeman op een gegeven moment weggaat. Nee, dus dan heb je toch wel idee gehad.
Was er belangstelling voor Koeman de afgelopen jaren?
Maar dat is toch verbijsterend. En dan, kijk, ze moeten doen wat ze zelf het beste vinden. Maar als je nou iedereen die een beetje in aanmerking komt, want dat is gebeurd nu, hè, als ik het goed begrijp, gaat polsen om te kijken hoe hun contractsituatie is, of hoe ze erin staan, of dat ze misschien na 7 jaar niks doen, toch wel weer zin hebben. Als je dat nou eerst allemaal gaat polsen, ja, dan hoef je ook niet over een Europese titel te praten, toch? Het is wat Sjoerd zegt. Ga naar de allergrootste of de beste in jouw ogen. Doet hij het niet, ga je een stapje omlaag. Ja. En nu komt er inderdaad, jullie noemden het gedoogcoach. Dat is volgens mij het perfecte woord. En de beste gedoogcoach is volgens mij Giovanni van Bronckhorst.
Ja.
Die past in alle geleden.
Ja. Alhoewel Frank de Boer ook wilde. Hè? Die was er niet benaderd. Nee, die zat nog niet op het lijstje. Dus kennelijk is die dan niet. Maar die wilde ook graag.
Nee, maar het profiel van de gedoogcoach past Giovanni van Bronckhorst het beste. Alleen ligt hij nog in China vast voor een paar miljoen.
Hebben ze wel gebeld met Giovanni ook, of niet?
Voor zover wij weten nog niet.
Okay.
Straks wordt dat het woord van het seizoen.
Gedoogcoach. Nou ja, dat is wel mooi. Ik vind het wel een mooi woord. Maar het is wel treurig dat het zo toch gaat bij Oranje. Want je weet het allemaal. En wat ik vooral, want jij zegt nu, het ruikt naar de middelmaat, de Cambuur, de Heracles en dat soort dingen. Volgend jaar loopt de contract volgens mij af van Erik Gudde. Die stopt dan. Die gaat met pensioen volgend jaar na het EK.
Ja.
Wie ga je dan daar dan binnenhalen? Want ga je dan weer een directeur binnenhalen die in het categorietje Cambuur, Heracles, die middelmaat past? Of ga je dan inderdaad ook de uitdaging om iemand...
Nou ja, kijk, de vraag is vooral, gaat er weer een directeur komen die uit de voetbalclub zelf voortkomt? Ja. Want dat, daarvoor was Bert van Oostveen, nou, die kwam niet uit het voetbal. Nou, dat was de kritiek. Hè? Er moet iemand uit het voetbal, nou, toen is Schudde daaruit voortgekomen. Maar wat nu? Is straks de conclusie van de clubs ook van nou, dat heeft gewerkt zoals we willen? Of is de conclusie, nou, dat heeft niet gewerkt? Moet er juist weer iemand van buitenaf die begint? Dat vooral.
Maar deze directie gaat ook beslissen over wie de bondscoach wordt na het EK, toch? Want je kan niet nu gaan wachten tot het EK. Dus eigenlijk krijg je dus de komende jaren ook gedoogcoaches op die positie. Tot en met het EK en misschien daarna dus ook.
Ja. Nou, het zou nog kunnen dat ze, als ze straks alles en iedereen benaderd hebben, dat ze toch met hangende pootjes naar Louis moeten. Dat zou natuurlijk kunnen, maar ja, die kans wordt wel steeds kleiner. En dat kunnen ze eigenlijk met goed fatsoen bijna niet meer doen.
Nee. Het is al dichtbij, hè? We hebben het steeds over een jaar, maar we zitten al
op september. Ja,
precies. De voorbereiding voor zo'n EK is al...
Maar ik ben ook wel benieuwd wat er nou in die spelersgroep gebeurt, want... Van Dijk, Depay, Wijnaldum en zo. Dat zijn natuurlijk bepalende spelers. Dat ziet iedereen. Ja. Maar ik denk Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong. Dat soort jongens. Ik denk dat die geen hele specifieke voorkeur hebben. Maar gewoon denken. Wij willen gewoon Europees kampioen worden. Dus zet inderdaad maar een coach neer die ons gaat aanpakken.
Hoe gaat het doorwerken ook in de groep?
Denk ik hoor.
Maar dat was volgens mij in 90... Dat juist niet zo, toch? In eerste instantie leek het toch zo, Lodewegers en we beslissen het zelf wel. En
Maar
dat is natuurlijk tegen Italië. Dat is...
Nou ja, precies. Maar Martin de Roon, die gaf eigenlijk al aan van... joh, we dachten dat we verder waren. Dat is natuurlijk een international. Ja, die staat daar heel nuchter, denk ik, in. Ja, gaat die groep nou groeien? Dat ze denken, ja, wacht even. Of zijn er maar weinig met dat zelfbeeld en blijven ze van, nee hoor, wij kunnen dat zelf. Ja. Ja.
Maar de KNVB heeft zich natuurlijk met die gesprekken met die spelers ook in een hele lastige situatie gebracht eigenlijk. Ja. Dat hebben ze helemaal aan het begin van die interlandperiode gedaan. Hè? Dus nog voor die twee interlands.
Nou, er is even twijfel of dat de zaterdag na Polen.
Oké, nou goed. Die vrijdag of die zaterdag. Of die donderdag of die zaterdag was het geloof ik. Maar... Ja. Anyway, ze zijn gaan luisteren naar die spelers. En dat op zich is dat natuurlijk prima, dat je luistert naar de spelers. Dat je het even aanhoort van wat denken jullie. Alleen als die spelers al heel specifiek zeg maar gaan kiezen. Niet zozeer in de naam, maar wel in het profiel van die trainer. Dan zet je jezelf eigenlijk al dan dreig je jezelf al een beetje klem te zetten. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat hier een beetje gebeurd is. Die spelers die hebben heel nadrukkelijk gezegd van... Eigenlijk zeggen ze met zoveel woorden... we willen eigenlijk dat zoveel mogelijk hetzelfde blijft... en we vinden eigenlijk dat het wel lekker gaat... dus niet te veel veranderen. Durf je dan als KNVB-top nog iemand te nemen... die juist wel wil veranderen richting dat EK... en die wel gewoon de strijd aan durft te gaan... en die heilige huisjes omschopt en dat soort dingen. En
dat... Ze hebben dat ook wel nodig, toch juist?
Ja, maar het is wel één misverstand ook. Nu wordt net gedaan, stel dat Van Gaal voor die groep zou staan... dat hij dan heel veel anders zou doen. Maar bij hem zou Virgil van Dijk ook de aanvoerder zijn... En hij zou op heel veel posities ook dezelfde speler kiezen. Alleen, hij zou bijvoorbeeld Depay, daar zou hij wel zijn idee over hebben. Van joh, zou jij niet eens even misschien dit niet doen in een wedstrijd? En zou je dan, dat wel. Maar het is ook niet zo dat hij alles overhoop gaat gooien. Helemaal niet. Waarom zou hij? Want het ging eigenlijk, het marcheerde prima.
Ja. Misschien heeft Mancini ons wel gered. Stel je voor dat we die wedstrijd met 3-0 hadden gewonnen.
Ja, dan hadden we zo meteen Dwight Lodewegers gehad als bondscoach.
Ja, niks tegen Dwight Lodewegers, maar dan hadden we wel op het spoor gezeten van...
Want die Italianen zijn wel ver, hè? Als je die ploeg ziet, voetballen.
Dan zetten we de trainer van Katwijk ervoor. Ja. Dat idee was een beetje, dat komt allemaal wel goed. En dat is verdwenen nu natuurlijk.
Ja, maar stel nou dat het 3-0 was geworden en ze hadden dat inderdaad zelf opgelost. Dan hadden we kunnen zeggen, oké, ze hebben laten zien dat het... Maar nu is duidelijk gebleken dat ze het niet kunnen zelf. Dus
ze hebben een coach nodig, dat hebben ze laten zien.
Nou ja, dat is nu voor iedereen duidelijk.
En dan is het ook in dat kader dan weer apart dat je dan aan de ene kant inderdaad met Rijkaard komt... of aan de andere kant met Peter Bos, want dat zijn dan ook weer twee uitersten. Wat is dan uit zo'n profielgesprek gebleken? Dat vraag ik ook af.
Ja, niks. Ik zie het vaak, hè? Bij clubs ook natuurlijk.
Ja.
Het is altijd, het komt altijd van alle kanten aanwaaien, die kandidaten. Ja, en als ze hem dan hebben, dan is dat precies degene.
Maar één verschil met die clubs vaak, die gaan wel vaak, zeker de topclubs, die gaan eerst voor de beste kandidaat.
Ja.
En dan vervolgens komen ze in een spagaat, hè, want dan heb je zeg maar een aantal kandidaten en dat zijn vaak dan verschillende types. Maar meestal gaan ze wel eerst voor een soort...
Maar PSV heeft toch ook voor de deur gelegen bij Roger Smit? Dagenlang.
PSV zeg je.
Maar die hebben toch ook dagenlang voor de deur gelegen bij ja, om dat voor elkaar te krijgen.
Dat is in deze wel waar.
Ze zouden ook Henk de Jong kunnen gaan. Maar
ze hebben echt gezegd van we mikken inderdaad op wat wij het hoogste vinden. En dan en in dit geval is dat gelukt. Dat ook kunnen mislukken. En ja. Dan hadden ze verder door moeten schakelen. Maar ja. Maar ja, goed, AZ vind ik nog steeds het mooiste voorbeeld. Die hadden toen destijds Henk van Stee was trainer. Nou, ontslagen. Wat doen we dan? Ja, Co Adriaanse. En die speelt. Nou, nee, Co moet niet komen, want dan moeten we 22 kilometer lopen. En nou ja, ze hebben het toch gedaan. En een half jaar later waren ze er blij mee, want ja, het had bewegingen en de ontwikkeling. En het ging vooruit, ja.
Dus nog één belangrijke vraag in deze. Is Louis beledigd in deze? Krijgt Louis de signalen? Dat is er helemaal niet op hem zitten te wachten.
Maar ik denk dus als Louis van Gaal dit merkt, ja. dat die gaat toch niet zeggen, nu als Virgil van Dijk hem niet wil, als ze zeggen, we hebben dat niet
nodig.
Als
dat zo is, hè?
Als dat zo is, dan gaat Louis van Gaal toch niet zeggen, joh, ik ga nu, ik ga Van Dijk, ik luister naar Van Dijk, maar ik ga niet. Weet je, dat is toch...
Nou, maar laten we het zo zeggen, dat Rijkaard überhaupt in beeld is of gevraagd is, of in elk geval die naam, daar kijkt hij met hele grote ogen naar van hoe bestaat dat? Dat is
maar heeft dat wat te maken met de commissie Meenals ook? Dat Rijkaard daardoor in beeld is gekomen?
Nou ja.
Want Gullit heeft het ook geroepen een tijd geleden in het FD, hè?
Ja.
Die heeft ook geroepen van ja, weet je, we moeten gewoon ook diversiteit in de staf hebben. Dus dan kan je nog uitleggen, Rijkaard, Bos, twee uiteenlopende visies, maar dan kan je nog uitleggen, weet je? Dat je ten kate
Ja, maar ik vind het prima dat je meedenkt met de commissie Meinals en dat je ze ook mee laat denken of mee laat praten in de eerste fase. Maar uiteindelijk gaat het er toch om, wat wil je zelf? Wat is nou wat zet je bovenaan de lijst van prioriteiten? Nou ja, dat lijkt mij nogal helder. Dat zou kwaliteit moeten zijn.
Ja.
En Frank Rijkaard, ja, het is natuurlijk heel merkwaardig dat je die polst. Kijk, niks, het is een geweldige persoonlijkheid en een geweldige naam. Maar ja, hoe kom je nou op het idee om een trainer te vragen die al lang, maar ook niet 2 jaar gestopt is?
Nou, maar je hebt toch het laatste interview met hem gehad, 1,5 jaar geleden, dat hij echt zei van...
Nee, korter nog geleden, toch?
Een paar maanden geleden nog
maar. Hij zei
letterlijk, ik heb het trainersvak niets meer te bieden. Niks meer dan toe te voegen. Hij volgt het voetbal ook niet eens meer.
Nou ja, hij keek gewoon... Hij
dat
keek
is
gewoon
de goede bondscoach.
Hij keek gewoon op zondagavond naar Studio Sport af en toe. Dat vertelde hij ook zo. En verder dat vond hij leuk. En hij vond het leuk om Van Basten af en toe te zien als analist. Maar verder fietst hij gewoon op zijn bakfiets door Amsterdam. Ja, en die ga je dan bellen als bondscoach. Waar slaat dat op?
Ja, het maakt het wel kolderieker als je het zo omschrijft inderdaad. Ja.
Hoeveel zouden ze er gepolst hebben?
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ja,
weet je wat ik me nou afvraag?
De boer dus niet, de kater niet. Nee,
maar zou Van Dijk dan ook zeggen in zo'n gesprek met Gudde, joh, weet je, zal ik Jurgen Klopp eens vragen? Want jij hebt het vorige keer over Guardiola gehad. Nou, als je dan toch op zo'n toernooi wil verrassen, Van Dijk en Wijnaldum zitten, die werken met hem.
Nou ja, in de lijn die wij volgen, waarom niet?
Ja, het hoogst haalbare zeg je Guardiola, Klopp, weet je, misschien willen
die
wel.
Het probleem is dat die clubs... Ja, die betalen zo verschrikkelijk veel geld aan die trainers. Ja. Die zullen niet zeggen, nou, pak jij maar een maandje EK... En dan kom je iets later bij de voorbereiding en dan doen de assistenten wel. Ja. Dan moet je zo'n trainer dan ook echt gunnen. Dat zal moeilijk zijn, maar ja, als hij toch Rijkaard polst, dan kan je het allemaal...
Is Dick al gebeld of niet? Als dan toch dit rijtje afmaken. Heb jij
ik
nog
heb aan... gisteren Rondo gezien. Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij niet. Maar ja, ik zat ook te denken... Kijk, het kan eigenlijk natuurlijk ook niet meer. Advocaat voor de vierde keer terug dan.
Ja.
Maar als ze het straks allemaal niet meer weten.
Maar ik vond wel, als je het dan hebt over... Van hé, wat slaat dat op? Ik vond Dick van de Week, advocaat, die... Ja, dat vond ik nou ook een beetje vreemd. Die ging inderdaad voordragen en zei... Ja, het kan zowel Gullit worden als Van Gaal als... Hij noemde er nog een dat ik dacht... Ja, maar Dick, dat zijn toch ook 3 totaal uiteenlopende types? Daar moet hij ook niet mee
maar
beginnen.
Maar ik geef het je wel te doen volgens mij. Als je dit allemaal hoort... Weet je, wij hebben allemaal in deze podcast meningen geventileerd. Er zijn er genoeg die er allemaal meningen over hebben. Er komt een bak namen naar boven dat je
nee,
denkt...
Nee, maar wij even... Ja, wij gewoon eventjes. Wij hebben wel een lijn gezegd, ga voor het hoogste.
Nee, natuurlijk. Dan zit er in de hoogste. Dus je hebt een hoed, zeg maar, met de hoogste categorie. Daar gooi ik dan de naam van Gaal in. En Guardiola heb jij erin gegooid. En je gooit daar Klopp in. En je hebt misschien nog wat namen. Dat is hoed 1. Maar bedenk hoe groot dat hoedje moet zijn. Dan heb je de groep daarna, zeg maar, die dan niet
kunnen. Nou, nee, want in die hoge hoed, dan had Louis gewoon ja gezegd. Voor mij was je met Klopp begonnen of met Guardiola begonnen. Hè? Want die willen we eigenlijk nog liever. Ja. Nou, prima. En dan had Louis gewoon ja gezegd. En dan was het zo ingewikkeld was het niet geweest. Maar ze willen daar niet heen. Nee, want ze zijn een beetje bang dat Louis, die ruikt dat ook in Zeist. Die ruikt ook, dit is Heracles. Dit is veel te veel Heracles, denkt Louis. En dat weten ze. Dat weten ze. En daar zijn ze bang voor. Dat is gewoon het verhaal.
Het zou toch een prachtige docu zijn, Louis, die terugkeert.
En hij gaat dat nu helemaal doen. Want als ze nu nog bij hem terugkomen, en hij is natuurlijk zwaar beledigd, dan gaat hij natuurlijk helemaal als een olifant door dat Zeist. En dan gaat al het Pek Zwolle en Cambuur eruit. Maar net op mijn woorden.
Dat gaat hij inderdaad doen. Maar het is natuurlijk zo, hij moet het toernooi doen, toch?
Ja,
waarom zou hij zich met allerlei dingen willen of moeten bemoeien wat er verder in
is? Maar er is ook een lijn nu dat de bondscoach ook heel erg met de andere elftallen bezig is. En
maar dus dat die kruisbestuiving. Je kunt toch zeggen, joh, precies. Jij bent tot het einde, de EK-finale ben je de bondscoach.
Maar wat ik ervan begrijp ook is dat hij wil ook alleen maar dat EK doen. Ja. Helemaal niet meer voor langere tijd. En dat is ook niet. Maar hij ziet. Het is echt zo dat hij ziet dat elftal en hij ziet, kijk, daar is wat mee te bereiken. Ik zie jongens, de Wijnaldums, 29 jaar, daar kan het nu mee gebeuren. En ja, god, laat mij dat project dan doen. En verder, zoek het voor de toekomst, zoek het uit. Maar dat gaat er waarschijnlijk dus ook niet van komen.
Moeten wij deze podcast niet gewoon even een linkje doorsturen naar de directie? Zouden ze een podcast luisteren of niet?
Ik hoop het. Daar zouden ze ook van op kunnen steken.
Dan kunnen ze toch gewoon de podcast terugluisteren, weten wat ze moeten doen, toch? Ja. Projectteam EK.
Ja. Ja. Nou ja, goed. Ja.
Ja?
Nee, maar het is ook niet zo
dat ze gek zijn.
Nee, maar dat lijkt dan ook zo bijna aanmatigend. Maar wij bekijken het gewoon echt volgens mij vanuit de sport en vanuit wat we nu al een kwartier zitten te vertellen. En dat is volgens mij ook de enige zuivere manier waarop je ernaar kunt kijken. De rest wordt het veel te moeilijk als je er van alles bij gaat halen.
En het is zonde, hè? 3 thuiswedstrijden, misschien wel 4.
Ja.
En EK met een geweldige selectie.
Ja, dit
tegen Italië bleek wel dat we zijn ook niet de topfavoriet.
Nee.
Maar er is genoeg is te toch bereiken.
Nee, ik heb dat WK 1990 gevoel.
Ik wilde net zeggen, WK 1990. Ja. En dan gaan we toch weer even naar het verleden. Maar daar is toen feilloos gebleken dat het compromis is dodelijk in topsport. Ja. Je moet gewoon voor het hoogste gaan. Ja. En toen waren de spelers dominant, maar dat was een andere fase. Maar toen was Cruijff was het hoogst denkbare op dat moment. En toen werd Leo het compromis. Nou ja, we hebben het gezien. En dat gevaar dreigt nu echt, hoor.
Laat dat gezegd zijn. Ik hoop dat ze in Zeist luisteren. Sjoerd, Mikos, Maarten, dank voor de bijdrage in deze podcast. Johan ook. Dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. We zijn er volgende week weer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en toen kreeg ik geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.